kerkzaal opnieuw geschilderd. En dan is het toch heel fijn dat wij zo'n grote kerk hebben, dat we gewoon op een andere plaats bij elkaar kunnen en ook mogen komen. Heel hartelijk welkom ook voor de gasten die er zijn. En natuurlijk voor onze broedervoorganger vanmorgen, Klaas, Wim op het orgel. Heel vertrouwd allemaal. Ik neem nog even het mededelingenblad met u door. Volgende week zondag dan hebben we dominee Wander Mulder hier. En vanwege de afwezigheid van onze broeders Gert en Johan volgende week is er volgende week geen avondmaal, maar de week daarop, dus 10 maart. Als het goed is, hebt u dat ook wel al gelezen op het mededelingenblad. Dan kijk ik even naar onze ziekenzuster. Ria Bos is nog steeds heel erg zwak. Eigenlijk kan ze niets. Ze heeft heel veel pijn, ze is heel erg moe. En ik denk dat het goed is dat u haar meeneemt in uw voorbeden. Misschien een kaartje stuurt. En datzelfde geldt ook eigenlijk voor broeder Cor Vink, die weer opnieuw heel benauwd is, die weer een luchtweginfectie heeft. Hij knapt wel iets op, maar neem ook hem mee in uw voorbeden. Zuster Mini Hofman is ook fysiek niet in orde, heeft een forse griep gehad, is gelukkig wel weer wat aan het opknappen. Henke neemt de groeten mee van ons als gemeente. De bloemen gaan naar zuster Ria Bos, die worden bezorgd door Willy. En de grote schoonmaak komt eraan. Ik zei vanmorgen tegen Johan, ik heb nog geen opgavenlijst gezien, maar ik geloof dat Johan daarvoor gaat zorgen. Dat waren de mededelingen en dan wens ik u een hele fijne dienst.
Gemaakt heeft. Hij die trouw is en die trouw blijft. En dat tot in alle eeuwigheid. En die niet loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begonnen is te doen. Vanmorgen mogen wij tegen elkaar zeggen: genade en vrede is met ieder van ons. Van God onze Vader in de hemel. Van Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon. En het alles door de kracht en de gemeenschap van de Heilige Geest van God. Amen. U mag allemaal gaan zitten. Dat scheelt een stuk. Bloemen zijn mooi, maar ik kan jullie nou toch een stuk beter zien. Het is fijn om ook deze zondagmorgen hier bij elkaar te mogen zijn in het waken om onze dienst te mogen houden. We zijn wat creatief de komende weken. De kerkzaal wordt opnieuw onder handen genomen. Er wordt geschilderd en schoongemaakt straks en gepoetst en geboend. Dus we zijn even hier in deze zaal, maar ik denk dat dat allemaal prima kan. Want waar we ook zijn, we mogen weten dat de Geest van God bij ons is. En Hij is ook bij ons deze zondagmorgen. En ik hoop dat we met elkaar een hele goede, zegenrijke dienst mogen hebben. Dat geldt natuurlijk voor de leden van de gemeente die altijd hier zijn. Geldt ook voor de vrienden van de gemeente. Geldt ook voor de gasten die onder ons zijn. En we hopen dat we met elkaar een hele goede, zegenrijke dienst met elkaar mogen beleven. Ik stel u voor dat wij onze dienst voortzetten door samen te gaan zingen uit onze bundel nummer 336. Nummer 336. Heerlijk is uw naam, heerlijk is uw naam, hoog verheven en vol van kracht. Jezus, Jezus, heerlijk is uw naam. We zingen daarvan de drie coupletten en we doen dat als inleiding op ons gebed.
Yeah.
We willen samen bidden en een zegen vragen over ons samen zijn van deze morgen. Heer onze God, Vader in de hemel, wij danken u dat wij op deze zondagmorgen hier in uw huis bij elkaar mogen komen. Wij danken u dat u ons daarvoor opnieuw de tijd en de gelegenheid geeft. Wij danken u dat u ons daarvoor de kracht geeft om uit onze huizen te gaan en samen te komen hier in uw huis. En als we dat zo uitspreken, Heer in de hemel, dan weten wij ons verbonden met velen. Heel veel van uw kinderen op dit moment, of die misschien ook op het verdere van deze dag, samenkomen. In kerken, in kathedralen misschien, in huiskamers, misschien wel in schuren achteraf, omdat er geen vrijheid van godsdienst is. Misschien wel in open luchten. Heer, maar wij danken u dat wij mogen weten dat daar waar uw gemeente bij elkaar is, dat u daar ook door de kracht van uw Heilige Geest aanwezig zult zijn. En zo willen wij ook bidden, Heer in de hemel, voor ons, zoals we hier vanmorgen bij elkaar zijn. U kent ons. U weet wie wij zijn. U weet hoe ons leven eruit ziet. U kent onze gedachten. U kent onze gevoelens. En wij bidden u, Heer, wilt u ons helpen om op dit ogenblik onze gedachten en gevoelens te richten op u. En te zeggen, Heer, hier zijn wij met heel ons leven. Wij zetten ons aan de voet van uw kruis en wij willen ook luisteren naar datgene wat u deze morgen vanuit uw woord tot ons wilt spreken. Wij bidden u, Heer in de hemel, voor degenen die hier niet kunnen zijn. Degenen die niet kunnen komen omdat ze ziek zijn. We denken aan zuster Bos, we denken aan broeder Corvink, we denken aan zuster Hofman. En ook degenen die misschien niet met namen genoemd zijn, of degenen die op een dusdanig hoge leeftijd zijn gekomen dat de kerkgang niet meer mogelijk is. Heer, we willen ze aan u opdragen. U kent hen. Wilt u uw genezende hand over onze zieken uitstrekken? Heer, wilt u ze kracht geven naar geest, naar ziel en naar lichaam? En zo bidden wij u, Heer, voor allen die moeite en zorgen in hun lichaam of in hun geest hebben mee te dragen. Ontferm u over hen, geef hen de kracht, Heer, en ook degenen die om hem heen staan. Die zorg voor degenen hebben die ziek zijn of die niet meer datgene kunnen doen wat ze zo graag zouden willen. Heer, wilt u ook hen sterken en heel dicht nabij zijn. Zo bidden wij u dat alles. In de naam van Jezus, onze Heer. Amen. Wij willen het woord van onze Heer vanmorgen natuurlijk ook gaan openen. En ik wil graag een gedeelte met u lezen uit het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Daarvan het 17e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 8. Matteüs 17, het eerste tot en met het achtste vers. We lezen dat uit de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap en daar staat boven geschreven de verheerlijking op de berg. En dan lezen wij, en 6 dagen later nam Jezus Petrus en Jacobus en zijn broeder Johannes mede en hij leidde hen een hoge berg op, in de eenzaamheid. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht. En zie hun verschenen Mozes en Elia die met hem spraken. Petrus antwoordde en zeide tot Jezus, Heere, het is goed dat wij hier zijn. Indien gij het wilt, zal ik 3 tenten opslaan. Voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1. Terwijl hij nog sprak, zie, daarover schaduwde hen een lichtende wolk. En zie, een stem uit de wolk zeide, deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort naar hem. Toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich op hun aangezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zeide, staat op en wees niet bevreesd. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. Tot zover de Bijbellezing van deze zondagmorgen. Voordat wij daar met elkaar over na willen denken, stel ik u voor dat wij samen nog het lied gaan zingen uit onze bundel, nummer 195. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in zijn vrije gunst altijd. We zingen daarvan alle 4e coupletten van nummer 195. Het tekstwoord voor deze zondagmorgen vindt u in het Oude Testament. En wel het eerste vers uit de profetie van Jesaja, hoofdstuk 60, vers 1, waar de profeet Jesaja zegt: sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En het onderwerp waar ik vanmorgen graag met u over na wil denken is getiteld: sta op en strek u uit naar het licht. Broeders en zusters, vandaag beleven wij de tweede zondag van de lijdenstijd, door anderen ook wel genoemd de 40 dagen tijd. En op deze zondag wil ik graag opnieuw met u nadenken over het jaarthema van de gemeente, getiteld Sta op en strek u uit naar het licht. Voor de gasten onder ons is het misschien goed om te weten dat de gemeente hier een jaarthema heeft, zoals ze dat elk jaar hebben. En we hebben dat op de startzondag van 2 september hebben we dat met elkaar besproken. En het jaarthema voor het komend gemeentelijk seizoen is getiteld Sta op en strek u uit naar het licht. En dat naar aanleiding van de profetie van Jesaja, hoofdstuk 60, het eerste vers. En van tijd tot tijd willen we daar met elkaar over nadenken. En in de dienst van zondag 21 januari, jongstleden, hebben we samen met elkaar voor het eerst nagedacht over ons jaarthema. We hebben toen in het bijzonder stilgestaan bij de eerste twee woorden van Jesaja 60, het eerste vers, de woorden sta op. Twee woorden, nog even weer in onze herinnering naar voren halen, waarvan we met elkaar vonden dat ze in de gebiedende wijs gesproken waren. Sta op. Het is een opdracht. Daar is geen ruimte voor discussie. Jesaja die geeft het volk namens de Allerhoogste de opdracht. Sta op. Doe iets. Kom in beweging, want er staat iets te gebeuren. En wat staat er dan te gebeuren? Nou, dat zegt de profeet in vers 1b. Want uw licht komt. En de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Over een volk, met name in Jeruzalem, dat in verdrukking was. Dat overheerst werd door vreemde mogendheden. Er staat dus iets ongeweldigs, iets ontzagwekkends te gebeuren. Kom, wees erbij, want uw licht komt eraan. De heerlijkheid des Heren gaat over u op. Nu weten we, denk ik, met elkaar dat Jesaja een profeet is. En die ook profetieën uitspreekt. En de profetie van Jesaja gaat niet alleen over de korte termijn, maar ook over datgene wat nog komt en wat uiteindelijk nog komen gaat. Jesaja die spreekt niet over het herstel van Jeruzalem, alleen over het herstel van Jeruzalem in zijn tijd. Maar hij wil ook profeteren. Profeteren over het nieuwe Jeruzalem, dat eens uit de hemel zal neerdalen, dat nieuwe Jeruzalem waarvan de apostel Johannes in hoofdstuk 21, vers 22 en 23 van het laatste boek van de Bijbel Openbaring schrijft. En een tempel zag ik in dat nieuwe Jeruzalem niet, want de Heere God, de Almachtige, is haar tempel. En het Lam en de stad heeft de zon en de maan niet van noden, dat hij haar zal beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht haar. En haar lamp is het Lam. Vanmorgen, nu we met elkaar voor de tweede keer over ons jaarthema nadenken, wil ik graag met u stilstaan bij het derde en het vierde woord van het eerste vers van Jesaja 60. En daar staat: word verlicht. Ook deze woorden zijn in de gebiedende wijs geschreven. Er is geen twijfel mogelijk wat er van het volk verwacht wordt. Sta op, word verlicht. Tegenwerpingen zijn eigenlijk niet aan de orde als je dat goed leest. De opdracht is aan het volk: word verlicht. Zorg dat je verlicht bent. Treed met andere woorden uit de duisternis van je zondige bestaan en ga staan in het licht van de Allerhoogste. En doe dat nu. Wacht daar ook niet mee. Want, hebben we gehoord, er staat wat te gebeuren. De heerlijkheid des Heren uiteindelijk de belijdenis van Petrus. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En na die belijdenis, waar Petrus boven zichzelf uitstijgt, wat ook een belijdenis is, wat hem door de kracht van de Geest van God is ingegeven, dan zegt Jezus, en er komt een moment dat ik zou moeten lijden. Dat de Zoon des mensen zou moeten lijden, hij zou moeten sterven en uiteindelijk na 3 dagen weer op zal staan. En onmiddellijk als Jezus dat gezegd heeft, dan zegt diezelfde Petrus, die even tevoren nog zegt, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Diezelfde Petrus die zegt dan van, ach, maar dat gaat niet gebeuren. U lijden en u moet sterven, dat verhoede God, Heer, dat zal u geen zin overkomen. En dan zegt Jezus, ga weg achter mij, want je bent mij een aanstoot. En daarna, na een aantal dagen, dan neemt Jezus zijn leerlingen, 3 van zijn leerlingen, Johannes, Petrus en Jacobus, mee naar een hoge berg. De Bijbelkenners en de Bijbeluitleggers die zeggen dat is de berg Tabor geweest. En op die berg, daar gebeurt nogal wat. Waar die 3 mensen bij aanwezig zijn. Dan vindt daar, lezen wij, een gedaanteverandering plaats van onze Heer. In het 2e vers van Matthäus 17 lezen wij, en zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht. Als ik dat zo lees, en ik ben in de week voorafgaand aan deze dienst bezig met de voorbereidingen, dan stel ik me altijd voor hoe dat is. Ik leef me dat altijd een beetje in. Met andere woorden, ik zie dat voor mijn ogen gebeuren. En ik zou u eigenlijk willen uitnodigen om vanmorgen om dat ook te doen. Om in de geest, in uw gedachten, dit verhaal te volgen en uzelf eens te plaatsen op die berg Tabor. U mag uzelf in de aanwezigheid van onze Heer op dit moment, mag u daar zijn. En dan zie je Jezus als een gewone man, samen met Jacobus, Johannes en Petrus, gaat hij daar de berg Tabor op. En dan gebeurt daar plotseling, dan komt er een hele gedaanteverandering. Voor hun ogen. Zijn gelaat straalde gelijk de zon. Zo fel, zo licht, dat je het eigenlijk niet kunt zien. En zijn klederen werden wit als het licht. Nou, dat is al iets, als je dat voor je ogen ziet gebeuren. En dat is nog niet het enige, want we lezen, en bij hem komen dan Mozes en Elia. Die met Jezus spreken. En het was kennelijk zo vanzelfsprekend dat ook de leerlingen die bij Jezus waren dit begrepen. En een lichtende wolk lezen wij omringt hen als teken van de goddelijke tegenwoordigheid, zoals het ook was in het Oude Testament bij de woestijnreis van het volk Israël. U weet wel, het volk heeft heel lang bij de berg Sinaï gedivakeerd, waar ook Mozes de wetgeving van God kreeg op de stenen en tafelen. En Mozes die ging de berg op. En een wolk was rondom die berg Sinaï. Tijdens de woestijnreis was overdag de wolkkolom aanwezig. En 's nachts was het een heldere vuurkolom, zodat het volk door kon gaan. En alsof dat nog niet genoeg is, dus de gedaanteverandering van Jezus, dat moesten de 3 mensen, de 3 leerlingen al verwerken. Dan komen daar Mozes en Elia. Dan hebben we nog eens een keer de wolkkolom. En alsof ze dat al niet verwerkt hebben, komt er ook nog eens een keer een stem uit die wolkkolom die zegt, en dit is mijn Zoon. De geliefde in wie ik mijn welbehagen heb, hoort naar hem. God zelf getuigt hiervan, proclameert eigenlijk, zet Jezus hier neer als, dit is hem. Dit is mijn Zoon, de geliefde, en wie ik mijn welbehagen heb, hoort naar hem. De Vader noemt Jezus hier zijn geliefde Zoon en zegt tegen de volgelingen van Jezus, luister naar hem. En als u nou heel kritisch luistert, dan kan ik me voorstellen dat er bij u de gedachte, of bij anderen de gedachte, post zal vatten. Nou, daar staan we al mooi. Nu, de verheerlijking op de berg na de eerste aankondiging van het lijden. God de Vader zegt over zijn Zoon, dit is het, mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En even later hangt Jezus daar aan het kruis. En wordt het donker. En schreeuwt diezelfde Jezus het uit. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hoe moeten we dat nou toch met elkaar rijmen? Hoe moeten we dat nou toch stroken? Nou, daar komen we later nog een keer op, denk ik. Maar ik denk dat daarin de grote liefde van God voor ons mensen is. Voor u en voor mij. Dit is Jezus, mijn geliefde Zoon, die ik voor de zonde van de mensheid aan het kruis laat gaan. Waarvan, we nemen even een stap naar voren bij de kruisiging van Jezus, waarvan op het dieptepunt van de kruisiging, ik Jezus, mijn geliefde Zoon, de rug toekeer. Het is zwart van zonde en schuld, zwart van zonde en schuld. Van de mensheid. Ik ken jou niet. Wat moet God dat een pijn gedaan hebben. Zijn Zoon daar zo te zien hangen. Maar hij deed het voor u. En hij deed het voor mij. Wat God daar zegt vanuit die wolkolom. Dit is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort naar hem. Ook dat is een opdracht voor de volgelingen van Jezus. De drie die daar op de berg Tabor zijn, de discipelen, het volk, en het geldt ook voor u en voor mij. Op dezelfde manier zoals God sprak tot zijn volk op de berg Sinaï in het Oude Testament. En tijdens de verheerlijking van Jezus staat hij daar, en zo zullen Petrus, Johannes en Jacobus dat denk ik ook beleefd hebben, staat hij daar in zijn koninklijke waardigheid. Als de enige geboren Zoon van de Vader. En wat lezen wij dan? Vol van genade en waarheid. Zegt Johannes de evangelist in hoofdstuk 1 vers 14b. We hebben zijn tegenwoordigheid aanschouwd, zegt Johannes daar. Vol van genade en waarheid. En die genade en die waarheid worden meegedeeld aan iedereen die hun geloof stelt op het verlossend en verzoenend werk van Jezus Christus op het kruis van Golgotha. Op de berg Tabor, de berg van de verheerlijking, straalt Jezus, straalt het lichaam van de Heer als de zon. En wordt hij aan de wereld geproclameerd, verkondigd als de geliefde Zoon van God, voordat het hele proces van lijden en sterven een aanvang neemt. En zoals gezegd, nu kan ik me voorstellen dat de kritische luisteraar misschien zegt, hoe kan dat nou? Hoe kunnen we ons in deze lijdenstijd uitstrekken naar het licht van God waar je verkondiging mee begon? Hoe kunnen we in deze lijdenstijd nu toch spreken over het licht van God in de verheerlijking van Jezus op de berg Tabor? Is de lijdenstijd niet veel meer bedoeld om bedroefd te zijn? Zoals de discipelen dat waren even later in diezelfde Matteüs 17 vers 22 en 23. Als Jezus voor de tweede keer spreekt over het lijden en sterven, en trouwens ook op de opstanding daarna, wat aanstaande is. Dan lezen wij, en zijn discipelen werden zeer bedroefd, terwijl ze even daarvoor nog de verheerlijking van Jezus op de berg hadden meegemaakt. Als die gedachte bij ons leeft, bij de kinderen van God, dan denk ik dat we de essentie van de lijdenstijd niet begrijpen. Want dan is het zo dat deze periode, deze 40 dagen tijd, als een deprimerende tijd is, waar we ons als gemeente van Christus doorheen moeten worstelen en waar we maar zo snel mogelijk van af willen zijn. En als dat zo is, broeders en zusters, dan zien wij het heilsplan van God maar voor een deel. En dat terwijl het lijden en sterven van de Heer immers de opmaat is voor zijn opstanding. Voor de opstanding die volgt en van het, waar het eeuwig heil uit voortvloeit dat God heeft weggelegd voor een ieder die gelooft. En het eeuwig heil dat voor ons is weggelegd, kon niet anders voor ons weggelegd worden dan dat Jezus zijn lijdensweg ging van Jeruzalem naar Golgotha, dat hij daar hing aan het kruis. Dat hij het uitkermde, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Stierf, begraven werd, maar ook na 3 dagen weer opstond. Als eersteling het nieuwe, in het nieuwe leven. En wij mogen dat nieuwe leven met hem beleven. Heel veel mensen begrijpen dat niet of hebben dat niet begrepen. Als u in het evangelie van Lucas leest, hoofdstuk 24, vers 26, dan zegt de opgestane Heer tegen de mensen, de 2 mannen uit Emmaus, u weet wel, de Emmausgangers, wat zijn jullie bedroefd? Wat spreken jullie somber met elkaar? En uiteindelijk gaat Jezus uitleggen hoe het allemaal zit. En zegt hij, moest dit niet gebeuren? Moest de Christus niet lijden om in zijn heerlijkheid in te kunnen gaan. De Zoon van God, Jezus Christus, heeft zijn hemelse heerlijkheid afgelegd. Bewust. En is van Zoon van God, dienstknecht van mensen geworden. En is geboren als een kind in Bethlehems stad. Met geen ander doel dan op te groeien tot de man van Golgotha. Om te lijden en te sterven voor de zonde van de mensheid. Zodat diezelfde mensheid zich weer met God kan verzoenen. En wel door het geloof in de gestorven en opgestane Heer. Maar zoals gezegd, voordat het hele proces van lijden en sterven een aanvang kon nemen, was daar eerst de verheerlijking van Jezus op de berg. Zoals dat in de evangeliën beschreven wordt. En dat toont de Bijbel ons Jezus in zijn goddelijke heerlijkheid. Een voorbode alvast van zijn opstanding. Van zijn verhoging. Van uiteindelijk het zijn, het zitten aan de rechterhand van de Vader in de hemel. Bij de verheerlijking op de berg bevestigt God de identiteit van Jezus als zijn geliefde Zoon. En deze gebeurtenis dient als een getuigenis van God aan de mensheid, aan de discipelen, maar ook voor ons. En als troost voor de discipelen en voor de gelovigen, zoals u en ik. En de apostel Petrus, die verwijst later in een van zijn brieven naar dit hele gebeuren. En hij benadrukt daar, wij zijn ooggetuigen geweest van de majesteit van Jezus. Want we zijn bij hem geweest op de berg Tabor, bij de verheerlijking op de berg. En ook Johannes noemt deze gebeurtenis in zijn evangelie. Hij spreekt daar over het aanschouwen van de heerlijkheid van Jezus. Hij zegt daar in hoofdstuk 1 vers 14, het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. De vertaling, de Statenvertaling zegt het nog beter. Die zegt het woord heeft onder ons getabernakeld. Met andere woorden, de tent van God was onder ons mensen zoals de tabernakel dat in het Oude Testament was. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Hij was vol van genade en waarheid. En dat geldt voor u en voor mij tot op de huidige dag. En dat betekent ook dat wij als nieuwtestamentische gelovigen levend in 2024 hier in het Baken in Angerslo. Op deze tweede Lijdenszondag
mogen wij vanuit ons Bijbelgedeelte, Mattheüs 17, getuigen zijn van de gedaanteverandering van onze Heer. U hebt het misschien wel in uw hoofd meebeleefd, zoals ik u dat voorgesteld heb, en anders is het ons nu vanmorgen verkondigd. Ook wij zijn getuigen van het lijden en sterven, maar ook van de opstanding van Jezus. En dat betekent dat wij in en door ons geloof verlicht mogen worden door de heerlijke Jezus, verheerlijkte Jezus. Dus de opdracht die Jesaja geeft aan het volk in het Oude Testament wordt verlicht. Die opdracht geldt ook vanmorgen voor ons. God nodigt ons vanmorgen uit om door hem verlicht te worden, zoals Jesaja dat zei in hoofdstuk 60. Dat betekent dat ook wij in actie moeten komen. Dat ook wij bewust moeten gaan staan in het licht van God. Dat wij ook bewust mogen leven uit de genade en de waarheid die door Jezus Christus zijn gekomen. En voordat u nou zegt, ja broeder Remmers, ik doe mijn best, maar ik ben ook al wat op leeftijd, of er zijn ook wat andere omstandigheden. Dat is allemaal niet zo simpel, broeder Remmers. Dan zeg ik tegen u van, maar dat moeten we ook niet uit onszelf gaan doen. De genade is de onverdiende gunst die God ons geeft. Door de kracht van zijn Heilige Geest. Na de lijdenstijd, na Goede Vrijdag, komt Pasen. Na Pasen komt de hemelvaart. Gaat de Heer naar de hemel om daar te zitten aan de rechterstoel, aan de rechterzijde van de Vader in de hemel. En daarna komt de Pinksterdag. En u weet dat Jezus tegen zijn volgelingen heeft gezegd, ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Maar ik zal jullie de trooster geven die tot in eeuwigheid bij jullie zal zijn. En dat betekent dat de trooster, de Heilige Geest, ook vanmorgen in ons is en bij ons is. En hij zal ons alles te binnen brengen wat we moeten weten. En hij zal ons ook leiden in alle waarheid. Zodat wij kinderen van het licht kunnen zijn. Dat kunnen we niet uit onszelf. Maar dat kunnen we uit de genade en de waarheid die door Jezus Christus zijn gekomen. En als we dat weten. En als we zeggen, Heer, hier ben ik. Persoonlijk. Heer, hier zijn wij als leden, vrienden, gasten van de gemeente Het Baken. We willen in uw licht gaan staan. We willen een baken zijn in deze tijd, in de wijk waarin wij leven en werken. Dan gaan we de lijdenstijd niet als een sombere, verdrietige periode in de heilsgeschiedenis van God beleven, maar als een weg die leidt tot de eeuwige heerlijkheid. Een weg die we mogen gaan. In het licht van God. En gezegend is hij die dat gelooft en daar ook uit leeft. Amen. Ik stel u voor dat wij daarop antwoorden door samen te gaan zingen uit onze bundel nummer 514. Verlosser, redder, Heer, mogen onze tong u prijzen, maar stemmen met ons woord de daad dan overeen. Indien daar in ons hart zijn dank niet kan bewijzen, als liederen vol roem voor u ten hemel reizen, is het schoonste lofgezang vergeefs, is het dood alleen. Ik stel u voor dat wij hiervan het eerste, het tweede, het vierde en het vijfde couplet gaan zingen. Dus 1, 2, 4 en 5 van nummer 514. Thank you. willen een kort moment hebben van gebed. Dat mag een gebed zijn van lofprijzing. Dat mag een gebed zijn van dankzegging. Dat mag een gebed zijn van voorbeden. Dat mag een gebed zijn hardop uitgesproken. Het mag een gebed zijn in stilte tot onze Heer opgezonden. Wanneer daar een gebed in uw hart is. En u hebt er, het is uw verlangen om dat hardop in het midden van de gemeente uit te spreken. Doe dat vooral. Als u een gebed in uw hart hebt en u wilt dat in stilte tot onze Heer opzenden. Doe dat vooral. We willen met elkaar een kort moment hebben. En misschien zijn er een aantal onder ons die ook met een kort woord onze Heer willen loven en prijzen, dankzegging willen doen en ook voorbeden willen doen voor de mensen die dat nodig hebben. En dan zal ik ons moment van gebed afsluiten.
Te zien is en dat steeds meer mensen ook met hun ogen op u gericht zijn. Heer, wilt u maken dat we ook in ieders leven van ons u mogen blijven zien, dat u ons leven wilt leiden. Amen.
Amen. Zo danken wij u, Heer in de hemel, voor dit moment. Dat wij zomaar bij u mogen komen. Heer, dat is mogelijk geworden door het lijden en sterven van onze Heer. Maar ook door het feit dat hij nu zit aan de rechterhand van de Vader in de hemel, waar hij voor ons bidt en voor ons pleit. En hij weet als geen ander wat het is om mens te zijn, tot in het diepst van zijn ziel, met alle gedachten en gevoelens, met alle vreugde en verdriet wat daarbij hoort. Wij danken u, Heer, dat we mogen weten dat wij een bemiddelaar hebben. Een hoge priester die weet wat ons leven er is. De hoogtepunten, de dieptepunten. Heer, en ook onze stamelende gebeden mogen als een geurend reukwerk voor de troon van God verschijnen. Wij danken u voor deze dienst die wij zo vanmorgen met elkaar mochten beleven. Wij danken u voor een ieder die hier aanwezig was en een ieder die het ook misschien met ons mee heeft geluisterd. We danken u dat wij nog in een tijd leven waarin wij gemeente mogen zijn. We danken u dat wij nog in een tijd van genade leven. En dat we ook uit genade mogen leven. We danken u dat wij vanmorgen stil mochten staan bij de verheerlijking van onze Heer op de berg. We danken u dat we hem mochten zien in gedachten vanuit uw woord in zijn koninklijke waardigheid. En dat we eens hem terug mogen zien komen als de koning der koningen en als de Heer der heren. Maar voor die tijd hebben wij nog werk te doen. Mogen wij de blijde boodschap van uw evangelie in onze eigen omgeving, in onze eigen woorden en misschien nog wel meer in onze eigen daden uitdragen, totdat u komt. We danken u, Heer, dat u ons daartoe wilt bekwamen. Dat u ons daartoe wilt helpen door de kracht van uw Heilige Geest. En we bidden u, wilt u ons helpen om open te staan voor die Geest. Zodat hij ons kan leiden in alle waarheid. Dat bidden wij ons voor ons persoonlijk, dat bidden wij voor ons als gemeente. Dat bidden wij voor de kerken en gemeenschappen hier in Emmen en omgeving. Voor de kerken en gemeenschappen in ons eigen land en ook ver daarbuiten. Dat de boodschap van uw evangelie verkondigd mag worden, juist in deze tijd van lijden, totdat u komt. Wij prijzen uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Zo zijn we bijna gekomen aan het einde van onze dienst. En u weet het, als u geen andere verplichtingen hebt, dan bent u van harte uitgenodigd voor de koffie. Dan moet u in dit geval natuurlijk die kant op lopen, terwijl u uit de grote kerk zou altijd de andere kant op liep. Voordat u aan de koffie komt, dan moet u toch nog echt even iemand voorbij die ook met een collectezak staat. En waarin u blijde gaven natuurlijk in mag doen. En als u dat op een andere manier aan de gemeente over wilt maken, is dat natuurlijk ook prima. Maar weet dat u nog welkom bent om samen ons samen zijn voor te zetten in de hal, moet ik zeggen, hierachter. Maar voordat we dat gaan doen, willen wij ons slotlied gaan zingen. En dat is nummer 394. Heel de weg leidt mij mijn heiland. En wat verlangt mijn ziel dan meer? Vers 1 en vers 2 zingen wij voor de zegenbede. Daarna bidden wij om de zegen van onze Heer. Zingen daarna het derde couplet. En als het kan, zingen we dit lied staan. Het zendingsveld van deze wereld opnieuw betreden, omdat we ons ondersteund en gedragen weten door de zegen van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader in de hemel en de troost van de gemeenschap van de Heilige Geest van God is met ons en blijft met ons, totdat Jezus Christus terugkomt in heerlijkheid en glorie als koning der koningen en als Heer der heren. En wat een dag zal dat zijn. Amen.